prijs, de Heer. Hartelijk dank, worship team. Dat was heel bijzonder. Die vrijheid de Heer te aanbidden. Tegenwoordigheid van God binnen laten komen. Hey, toen ik opgroeide in mijn familie en op school was ik altijd de clown. Ik maakte altijd wel een grapje om de situatie. Als een situatie gespannen was, maakte ik wel altijd een grapje om het luchtig te maken. Dus ik zat ook een beetje te denken aan iets grappigs. Dat komt nog wel. Ik heb niet een typische Pinksterboodschap vanochtend, maar het zal wel bij Pinkster uitkomen. Het is iets, we hebben de laatste weken natuurlijk over Marcus heel veel gehad. Maar er was dan tussentijd natuurlijk. Ik ben meer toch een Oud Testamenticus, dus ik vind het heerlijk om ook uit het Oude Testament te preken. En er is een boodschap die al langer op mijn hoofd was. En die heb ik ergens een prachtige combinatie gevonden met Pinksteren. En ik wil beginnen te lezen uit Ezechiël 1, 4. En het wordt natuurlijk geprojecteerd, het is de MBV 21 versie. En dit is een visie die Ezechiël zag. Dit is wat ik zag. Een stormwind komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens. Viertal wezens. Zo zagen ze eruit. Ze leken op mensen, maar ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten, die blonken als gepolijst koper, leken op de hoeven van een kalf. Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, zag ik mensenhanden. De gezichten en de vleugels van de vier wezens zagen er zo uit. Hun vleugels raakten elkaar en omdat ze aan elke kant een gezicht hadden, hoefden de vier wezens zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen. Dat is even een sleutel. Ja. Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, en van links op de kop van een stier, en van achteren op de bek van een adelaar. Dat waren hun gezichten. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgespreid en raakten elkaar, en met de anderen twee bedekten ze hun lichaam. Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, waarheen de geest van God hen ook maar dreef. En ze hoefden zich, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. Ze leken op iets dat eruit zag als brandende, vurige kolen. Ze zagen eruit als fakkels. Er ging vuur heen en weer tussen de wezens. Een gloeiend vuur. En er kwam bliksem uit het vuur. En zo flitsten de wezens heen en weer als bliksemstralen. Opnieuw keek ik naar de wezens. En ik zag bij elk van de vier een wiel op de grond staan aan de voorkant. En de wielen glansden alsof ze gemaakt waren van turquoise. En ze hadden alle vier dezelfde vorm. Ze leken op een wiel midden in een ander wiel. Een wiel in een wiel. Zie je dat voor je? Een wiel in een wiel. Ze gingen, en dat is echt heel bijzonder, een teken van de Heilige Geest. Ze gingen met de vier wezens mee, zonder om te draaien. Hun velgen waren angstwekkend hoog en elk van de vier velgen was afgezet met ogen. Als de wezens zich bewogen, gingen de wielen mee en als de wezens opstegen van de aarde, stegen ook de wielen op. Waarheen Gods geest hen leidde, daarheen gingen de wezens. Zij volgden de geest en de wielen stegen met hun op. Want één en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen. Eén en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen. Als de wezens zich bewogen, bewogen ook de wielen. Als ze stilstonden, stonden ook de wielen stil. Als ze van de aarde opstegen, stegen ook de wielen op. Eén en dezelfde geest leidde immers de wezens en de wielen. En zo werkt Gods geest als een wiel in een wiel. Dit spreekt over Gods voorzienigheid. Dit beeld, het spreekt over Gods alomtegenwoordigheid, Gods harmonie. In, In het Engels zegt ze, dit was God's chariot throne. Een chariot is een paard en wagen. En je ziet Gods troon als een wagen. De titel van de preek heet Beweeg waar de geest van God je drijft. Een oude hymne die we zelfs af en toe hier heel af en toe zingen is, gaat zo, groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. En dan, er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw? Ben ik ontrouw? Gij blijft immer dezelfde. Die gij steeds waart, dat bewijst gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoon. Al wat ik nodig heb, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond, aan ons betoond. Halleluja. Kijk even naar deze ene zinsnede. Er is geen schaduw. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Wat een zin. Er is geen. Het klinkt zo mooi, poëtisch, maar je hebt toch even wat uitleg misschien nodig. Waar komt dat vandaan? Jacobus 1, vers 17 zegt: elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. Alles goede wat je gekregen hebt, is van God. En het daalt neer van de Vader van licht. God is de Vader van licht. En dan komt het, bij wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. God van licht, daar is geen verandering of schaduw van omkeer. Bij God, er is geen schaduw van omkeer bij hem. Maar nogmaals, wat betekent het precies? Nou, God verandert, wankelt of wijkt nooit af van zijn karakter. God verandert niet, wijkt nooit af van zijn karakter. Dit gaat om hoe God is, hoe hij werkt, hoe hij dingen doet, hoe hij regeert. En Ezechiël 1, vers 12 geeft inzicht in dit. Het gaat om de troon van God, de troon van God. Elk van de wezens, dat is 1 vers 12, elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, altijd recht, waarheen de geest van God hen ook maar dreef. En ze hoefden zich daarheen, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. Het hoeft niet, omdat het een wiel in een wiel is. Hoeft ze zich nooit om te draaien. De cherubs keken nooit naar achter. De wezens keken altijd vooruit. En dat is geestelijk zo belangrijk. Heer, leer ons vooruit te kijken. Gefocust, mijn blik op Jezus Christus. Ik focus, ik richt mijn blik op Jezus, en dan hou ik mijn blik op Jezus. En dan wat het woord wat Lisa vanochtend zei, vertelde over Petrus. Hij had zijn blik op Jezus moeten richten, en dan kan die storm, het kan stormen wat je wil, dan loop je recht op Jezus af. Het moment dat je zo doet, paniek, help, nee, wat gebeurt er? Oh, halleluja, prijs de Heer, ik zie Jezus. En dan kan er stormen wat er wil. Jij loopt op water, amen. Kijk niet naar achteren, kijk niet naar achteren. Bij Jezus is er geen schaduw van omkeer. Gods woord verandert niet, Gods karakter verandert niet, Gods trouw verandert niet, Gods liefde verandert niet en Gods plan verandert niet. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. En waar de geest van God hen ook maar dreef, hoefden ze zich niet om te draaien. Halleluja. In heel veel aanbiddingsliederen zingen wij de Heer regeert. We zingen God troont. We zingen over God regeert, regeer in mij. Jezus is koning, Hij is Heer. En elke keer dat zingen we over Gods heerschappij. Dat Hij regeert, dat Hij op de troon zit. Dat gaat over Gods heerschappij, over het koninkrijk van God. God, Jezus, is de ultieme leider. En niets en niemand is aan hem gelijk. Daar zingen we over. En dat is dat prachtige lied waar staat: Hij heeft geen rivaal. Hij heeft geen gelijke. Jezus regeert op zijn eeuwige troon. En het koninkrijk van God, dat is dat, zeg maar, dat overkoepelende thema in de Bijbel. En er zijn heel veel thema's, ook heel veel, het hele heilsplan, dat is het geschiedenis van Israël. En er zijn heel veel thema's. Het overkoepelende thema van de hele Bijbel is het koninkrijk van God. De koning en het koninkrijk van God. En Jezus is de koning. Amen. En wij maken deel uit van het Koninkrijk van God. En wij zijn daar deel uit. En wanneer wij ons plaatsen onder zijn heerschappij, als wij ons stellen onder zijn Koninkrijk, onder zijn heerschappij, dan mogen we ook genieten van de zegeningen van het Koninkrijk van God. Wij belijden dat Jezus Heer is. Zo zijn we deel geworden van het Koninkrijk van God. Wij zeggen, u bent mijn Heer. U bent Heer van mijn leven. U bent Heer van mijn leven. Ik volg u na. Ik leg mijn kroontje af. Leg het aan uw voeten. En nu bent u de baas. U bent Heer. Ik voeg mij onder uw hoge gezag. Koning Jezus. Ik ben van u. En zo zijn wij burgers geworden van de hemel. Burgers van het Koninkrijk van God. Waar Jezus op de troon zit. Dus als wij spreken over Gods troon, dan hebben we het over zijn heerschappij. De heerschappij van God, de heerschappij van Jezus. Hij regeert. En ik wil die troon vanochtend een beetje bekijken, bestuderen. De troon van God. Gods troon is het ultieme symbool van goddelijke soevereiniteit, opperste autoriteit en universeel bestuur. Gods troon. Gods troon toont God als transcendente heerser en rechtvaardige rechter die niet bedreigd wordt door aardse machten. Psalm 2 denk je dan aan. Gods troon laat zien dat het God is die de loop van de geschiedenis bepaalt. Gods troon, hij bepaalt jouw geschiedenis. Amen. Hij bepaalt Ichtes geschiedenis, onze geschiedenis. God is op de troon. En we vinden in de Bijbel 2 uitgebreide visioenen van de troon van God. De een is Ezechiël 1 en de andere is Openbaring 4. Fascinerend, die twee beelden. Dat Johannes, de apostel Johannes, die heeft een visie, een beeld van Gods troon en Ezechiël. En die Ezechiël-versie hebben we reeds gelezen. Beide verslagen omschrijven de ongelooflijk, onbeschrijfelijke majesteit van de almachtige God. De grootheid van God, de splendor, de heerlijkheid, de glorie. En ik wil dat bekijken en vervolgens duidelijk maken wat dat met Pinksteren te maken heeft. Dus punt 1, Ezechiël, beweeg met de geest, Openbaring, aanbid in de geest. En Handelingen 2, wees vol van de Heilige Geest. De overkoepelende gemene deler van deze drie, Ezechiël, Openbaring en Handeling, van deze drie passages, wat dat verbindt, is de alomtegenwoordigheid en de activerende kracht van de Heilige Geest. Dat brengt het zo samen. De Heilige Geest drijft de glorie en de missie van God. In elk geval van die drie, van Ezechiël, Openbaring en Handelingen 2, is het de Heilige Geest die de kloof overbrugt van hemel en aarde. De Heilige Geest is die dat verbindt. De Heilige Geest geeft de gelovigen kracht om getuigen te zijn. De Heilige Geest geeft de gemeente gaven. Hij deelt gaven uit. De Heilige Geest is degene die langs zij komt, die ons bemoedigt, die ons aanspoort, die ons troost. De Heilige Geest breidt Gods aanwezigheid uit onder de mensen. Ezechiël 1 en Openbaring 4 beschrijven die majestueuze, vurige troon van God. Het is dezelfde troon in Openbaring en in Ezechiël. Maar we zien ook een aantal verschillen. En de vraag dan, toen ik die beide las, dan denk ik, zagen ze iets anders? Is er iets veranderd in die tussentijd tussen Ezechiël en Openbaring? En ik geloof dat Pinkster hier iets mee te maken heeft. En dat wil ik ook toelichten. Laten we eerst kijken even naar wat ik fascinerend vind. De Gerubs en de Serafs. Gerubs en Serafs. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Ja. In Nederland zeg je ook nog de Gerubijnen en Serafijnen. Ik vind dat een hele lastige. Serafim en Gerubim vind ik mooier. Gerubs en Serafs. Die spelen hier een hele grote rol. En dat zijn twee bijzondere engelen. Ik weet niet of jullie ooit dat wel eens van Rachmaninoff gehoord hebben. De Hymn of the Gerubs. Of de Gerubim. Boah, als je dat hoort, dat is heel, heel indrukwekkend. Dan denk je even dat je in de hemel bent. De Gerubs en de serafs, dat zijn bijzondere engelen die een bijzondere taak hebben. En Gerub bewaakte het paradijs, tot zodat niemand meer binnen kon komen met een vlammend zwaard. De vraag is, ik denk dat toen Jezus aan het kruis stierf en zei tegen de man naast hem, vandaag heden zal je met mij in het paradijs zijn. Ik denk dat de cherub verdween en dat het weer toegang was tot het paradijs. Maar tot op dat punt, totdat de val, zondeval en de kruising van Jezus, was er geen toegang tot het paradijs. Cherubs zijn ook afgebeeld op de ark van het verbond, hè, en waar de vleugels elkaar raken. De cherubijnen waren ook in het stof van het voorhangsel geborduurd. En dat voorhangsel, dat gordijn, diende als scheidingswand tussen het buitenste heilige en het heiligste der heiligen. En er was een voorhangsel en ook dat voorhangsel werd gescheurd. En waar de cherubs op stonden, dat werd gescheurd. En er was toegang tot de ark, tot het verbond, tot de tegenwoordigheid van God. Dus die cherubs, die engelen, die hebben die zijn aan de ene kant de dragers van Gods tegenwoordigheid. Maar ze lijken ook een blokkade te vormen van, hé, je komt niet bij God. Je mag niet bij God komen. Je mag er niet bij komen. Dat lijkt de cherubs ook te hebben. Komen we zo meteen al terug. Jesaja 6, dat is de roeping van Jesaja, die heeft ook een beeld van Gods troon, iets korter. En daar is de enige plek waar serafs genoemd worden. En sommige mensen zeggen, ja, die serafs en de cherubs, dat zijn hetzelfde. Kan heel goed zijn. Serafs betekent degene die branden, de vurigen. En als je de cherubs zo ziet, dan denk je, ja, dat lijkt ook op hun. Maar deze van die serafs die Jesaja ziet, hij zegt, die waren aan het zeggen, heilig, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Is de God, de Heer God Almachtig. Dat is wat de serafs continu zeggen. Ezechiël en Openbaring, die hebben het over deze vier bijzondere wezens, die cherubs. En dat zijn die engelen rondom Gods troon. En ze zijn de dragers, ook de dragers van Gods troon. Dag en nacht aanbidden ze God. En cherubs, dat is gek genoeg geen Hebreeuws woord. Wat ik bestudeerd heb, het komt uit het Akkadische, een oud woord. Maar het komt neer op dat zij aanbidders zijn. Dat zijn de worshippers, de aanbidders. En ook aan bewakers. Dus daar ligt het woordje aanbidders en bewakers als een woord dat gecombineerd is. En dat is ook interessant om een aanbidder te zien als een bewaker. Aan de ene kant lijken dus de cherubs de mensen te blokkeren van de tegenwoordigheid van God. Je mag niet komen. Maar dat heeft met aanbidding te maken. Er is dus alleen maar toegang tot God via aanbidding. Dat is weer zo'n sleutel, zo'n koninkrijk van God principe. Aanbidding brengt jou in de aanwezigheid van God. En dat geeft jou toegang. Als je denkt, oh, ik kom maar niet in Gods tegenwoordigheid. Ik hoor God niet en ik vind het zo moeilijk om te connecten. Begin de Heer te aanbidden. En dat is, that will usher, dat vind ik zo mooi, it will usher you in the presence of God. Het drijft je zo in de lofzang van God. Ik wil bij God zijn, begint aanbidden. Word een aanbidder. Een prachtig koninkrijk van God principe. Aanbidding brengt de aanwezigheid van God binnen. Aanbidding draagt de troon van God. God troont op de lofzang van zijn volk. Wat betekent God troont op de lofzang van het volk? Dat betekent, als jij begint te loven en te prijzen, dan is Gods tegenwoordigheid, hij troont daar. Je ervaart Gods tegenwoordigheid. Daar waar God aanbeden wordt, daar is zijn heerlijkheid. Nou, deze vier wezens hebben de gedaante van een mens, leeuw, os en adelaar. En wat we al het begin van het jaar gezegd hadden, dat de kerkgeschiedenis deze vier aspecten aan de evangelieschrijvers gekoppeld hadden. Dus dat is wat de kerkgeschiedenis gedaan hebben, Eusebius en Augustinus. En sommigen hebben ook een beetje een andere volgorde. Maar Matthäus was, die zei, dat gaat op de zoon des mensen, de engel, dus mens. Marcus, leeuw, vandaar de mooie leeuw om ons jaarmotto. Marcus de leeuw, Lucas de os en Johannes de adelaar. En als het gaat om de troon van God, zijn er vele parallellen tussen Openbaring en Ezechiël. We lazen het net over die ogen, dat lees je in allebei teksten. De ogen van alwetendheid. God ziet alles, weet alles. Het symboliseert Gods ook Gods waakzaamheid. Het oog van waakzaamheid, alwetendheid. Wat ook hetzelfde is, is die glazen zee. Lezen we ook in alle twee verslagen. Onder de troon bevindt zich een ontzagwekkend uitspansel. Hè? Als glans van kristal. Dat zingen we ook in een lied. En Openbaring beschrijft de glazen zee als kristal dat zich voor de troon van God uitstrekt. En beide verhalen beschrijven ook bliksem, donder en schitterende vlammen die van Gods troon voortkomen. Dus even een heftig beeld van Gods troon. En dan als je dit zo hoort, dan denk je van, wie van jullie durft nog naar Gods troon te komen? Zullen we naar Gods troon gaan? Die vier wezens, donder en bliksem. En dan die cherubims die bijna zeggen van, je mag niet dichterbij komen. En toch, zegt Hebreeën 4 vers 16, laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van genade, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Hoe dan? Zonder schroom. Hoe kunnen wij komen? Hoe kan ik dan met die donder en bliksem en de serafs en de cherubim? Je mag komen door het bloed van het lam. Door de vergeving van het bloed van het lam. Hij heeft jou gereinigd. Hij heeft jou gerechtvaardigd. En jij mag komen als een rechtvaardiger. Maar nog sterker is, het belangrijkste is te weten wie jij bent. En wie hij is die op de troon zit. Weet jij wie jij bent en weet jij wie daar op die troon zit? Degene die op de troon zit, is jouw hemelse vader. Onze vader in de hemel. Het is onze vader op de troon. Op die machtige troon. Ik heb dat net voorgelezen uit Ezechiël. Daar zit jouw hemelse vader. Dus daarom mag je zonder schroom komen. We mogen zeggen, geheiligd is uw naam. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van genade. De grote, onzagwekkende troon van de Allerhoogste. En jij mag komen zonder schroom. Dank u Heer. Dank u Jezus. Dank u voor het bloed van het lam. Dank u Heer voor het kruis. Dank u dat u dat mogelijk gemaakt heeft. U hebt de weg vrijgemaakt. Hè? De weg waar de cherubim zei van je mag niet komen. De weg is afgesloten naar het paradijs. De weg is afgesloten naar het heilige der heiligen. Maar door Jezus is die weg, is het open gegaan. Jij mag komen zonder schroom. Amen. Halleluja. Er zijn wat verschillen ook tussen Ezechiël en Openbaring. Openbaring richt zich op die voortdurende aanbidding. Constant aanbidding. Cherubs zijn de aanbidders. En van wielen is in Openbaring plotseling geen sprake meer. We gaan zo meteen Openbaring lezen. Maar daar zie je geen wielen meer bij Gods troon. De troon schijnt gevestigd te zijn. En ik denk dat het een nadrukkwestie is. Ezechiël benadrukt Gods mobiliteit, Gods beweging. De troon van God had wielen, bewoog waar de geest het heen leidt, heen dreef. De troon ging nooit achteruit, goddelijk, geestelijk principe. De vier wezens hoefden zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen. Het verhaal van Ezechiël 1 en Ezechiël 10, die moet je samen nemen. Dat is eigenlijk een dramatisch verdrietig verhaal als je dat leest. Het is heel, heel, heel verdrietig als je dat leest. Maar Ezechiël eindigt wel met hoop. Ezechiël omschrijft hoe de glorie van God wegging van de tempel. En glorie is kavod, kavod de zwaarte, de glorie, de heerlijkheid, Shekhinah. Dat heeft allemaal met die aanwezigheid van God te maken. En Ezechiël ziet, hij ziet de tempel en hij ziet die glorie weggaan van de tempel. Verdwijnt. Sinds de inzegening van Salomo, het was Salomo's tempel, kwam de glorie van God op de tempel. En de Talmud zegt dat daar een gloed was boven die tempel. En dat mensen van ver al die gloed konden zien. Van, het scheen, dat was wauw. En dat was die Shekhinah glorie van God, die rustte daar. Men kon dat zien, men kon dat ervaren. Maar het volk had gezondigd. En Ezechiël zag hoe die glorie zich losmaakte en verdween. En met de wielen en alles. En de glorie verdween weg uit Zion, van weg van de Tempelberg richting het oosten. En wat was in het oosten? Is de Olijfberg. Komen we zo meteen op. Maar nu, zonder die glorie van God, nu dat die glorie weg was, was Jeruzalem niet meer beschermd. Was de tempel niet meer beschermd. En in 586 voor Christus kwamen de Babyloniërs en die vernietigden de tempel. En ja, later, 70 jaar later, mochten ze terugkeren, het volk van de ballingschap. En toen had Zerubabel Ezra, die herbouwden de tempel. En toen hebben de mensen gewacht. Hè, dat is wat de Talmud dan zegt. Die hebben gewacht, komt die glorie weer terug? Zoals bij Salomo. Zal die glorie weer terugkomen? Hè? Waar alle priesters toen vielen op de grond. Ze konden hun werk niet meer doen. Toen de heerlijkheid, en we hebben erover gezongen, toen de heerlijkheid de tempel vulde. En het gebeurde niet. En dat is de uitleg dan, dat de reden was dat de mensen huilden. Dat lees je in Ezra. Omdat die glorie niet terugkwam. Maar ik heb goed nieuws voor jullie. De glorie is teruggekomen. In Handelingen 2, op de Pinksterdag. Gods geest kwam op de 120 discipelen. En ze gingen vervolgens naar de tempel. En de preek van Petrus was op de Tempelberg. Daar ging hij preken, vol van de Heilige Geest. We weten ook dat Jezus Christus zelf terug zal komen op de Olijfberg. Dus ik geloof dat die wolk die daar wachtte, bij hemelvaart Jezus meegenomen heeft en ook weer terug zal komen. Jezus zal terugkomen in Jeruzalem. En dat is alleen dat al moet ons beseffen dat we onze ogen gericht moeten hebben op Israël. Onze ogen gericht hebben op Jeruzalem. Kijk altijd. Wat gebeurt daar in het Midden-Oosten? Wat gebeurt er in Jeruzalem? Want dat is de tijdklok van de wederkomst. Dan weet je van, we moeten klaar zijn. Het zal niet meer lang duren. En Israël is in 1948 weer een land geworden. En God heeft beloften met dat volk. En het is heel spannend wat er allemaal gebeurt. Maar zeker weten, Jezus komt terug op de Olijfberg in Jeruzalem. Ezechiël benadrukt dus Gods mobiliteit van de troon. Het wiel in een wiel. Dat vond ik altijd heel fascinerend. Ook al in zondagschool. En ik snapte dat niet helemaal. Het wiel in een wiel. Waarom een wiel in een wiel? Dat zorgt ervoor dat Gods troon overal naartoe kon gaan zonder zich om te draaien. Er is geen schaduw van omkeer. Hè? Er is geen omkeren. Er is geen terugtrekken. Van verbond, van nu is het klaar met jou. We hebben het gehad, klaar. Israël is afgedaan, we gaan nu maar door. Plan B, gemeente, de kerk is plan B en Israël is afgedaan. Gods plan staat vast. Er is geen schaduw van omkeer. God heeft een plan met Israël, God heeft een plan met jou, God heeft een plan met Ichtus. Amen. Geen schaduw van omkeer. En dan lezen we in Ezechiël 10, vers 16. Als de cherub zich bewogen, gingen de wielen met hen mee. En ook als hun vleugels uitspreidden om aan de grond op te stijgen, bleven de wielen bij hen. Als de cherub stilstonden, stonden ook de wielen stil. En als ze opstegen, bleven de wielen bij hen. Want één en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen. Dus heel veel herhaling. Ezechiël is een moeilijk boek om te lezen af en toe. Heel veel herhaling en heel veel ellende soms. Maar op een gegeven moment lees je dan zo wat parels en denk, wauw, over die wachters en over die dorre doodsbeenderen. Dus er zit zoveel in, maar je moet soms eventjes er doorheen ploeteren. Gods heerlijkheid was jarenlang op één plek, bij de tempel. Maar Ezechiël beschrijft hoe de glorie vertrok, hè? Dat was dramatisch. Maar er was hoop. En Ezechiël, naarmate je doorleest in Ezechiël, dan lezen we dat dat dal van dorre doodsbeenderen, die beenderen, was Israël. Zal dat ooit weer tot leven komen? Kan daar tot leven komen? En wat zegt God tegen Ezechiël? Kan dat weer tot leven komen? En Ezechiël zegt, geen idee. Hij had zoveel geloof, had hij niet. Hij zegt, ik weet het niet, zegt u het maar. En hij zegt van, spreek leven. Jij spreekt leven. En dat was niet, ik zie dat dan niet echt super als een stap van geloof, maar een stap uit gehoorzaamheid. Soms als je geen geloof hebt, heb dan minstens gehoorzaamheid. Doe wat God zegt. Geloof is, je hebt geloof nodig. Maar als je zegt, ik heb geen geloof, dan doe tenminste wat God zegt. En dan geeft hij jou geloof. En wat doet Ezechiël? Hij spreekt leven en langzamerhand komt dat dal van dorre doodsbenen, komt, dat wordt weer leven. Dat wordt die skeletten, die benen worden weer mensen, levende mensen. En dat is een beeld, het geloven dat een beeld 100% is van Israël, die weer een staat wordt, een land wordt, en dat God nog steeds een plan heeft met Israël. Ondertussen vond ook Pinksteren plaats. Gods geest werd uitgestort en de gemeente werd geboren 2000 jaar geleden. En wij maken deel van deze gemeente. En ik wil vragen of Menno, kan jij naar voren komen? Ik ben nog niet helemaal klaar, maar ik wil Openbaring 4. Dus we hebben Ezechiël gelezen over de Godstroon. En nu wil ik Godstroon lezen hoe Johannes het zag, de apostel Johannes. En dat is Openbaring 4, vers 2. En God zegt, kom naar boven. En hij mag komen en hij keek zo de troonzaal binnen. En daar lezen we, er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. En degene die daar zat, had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en ze hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens die van voren en van achteren één en al ogen waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek als een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens hadden 6 vleugels met overal ogen langs de rand en aan de binnenkant. Dag en nacht herhaalde zij, heilig, heilig, heilig is de God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden, u, halleluja, u komt alle lof, eer en macht toe. Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Halleluja. Amen. Prijs de Heer. We lezen niets meer hier van wielen. Die beweging, het gaat hier meer over die standvastigheid van Gods troon. En de nadruk ligt hier echt bij aanbidding. Wat is het verschil? Wat is er gebeurd? En ik geloof dat dit zo met Pinksteren te maken heeft. Daar is iets gebeurd in de geestelijke gewesten. Op de Pinksterdag 2000 jaar geleden werd Gods geest uitgestort op al het vlees. Alle vlees, dus dat betekent dus alle gelovigen, jong, oud, man, vrouw, van alle standen. Iedereen die daar was, ontving de Heilige Geest. Iedereen die ernaar uitkeek. Dit had tot gevolg dat God niet meer op één plaats troonde en aanbeden werd. Overal waar er aanbidders zijn. Overal in de wereld. Maakt niet uit waar, op welk continent, in welk afgelegen gebied. Overal waar er aanbidders zijn, troont God. Daar is zijn troon, daar is zijn aanwezigheid. God troont met zijn heerlijkheid, zijn geweldige heerlijkheid en komt met zijn tegenwoordigheid. Hij komt daar met zijn glorie, daar waar de aanbidders zijn. En tijdens Pinksteren kwam Gods heerlijkheid naar beneden. Gods geest kwam naar beneden. Gods geest werd uitgestort op ons, niet meer op een individu, niet meer op 1 of 2 personen, maar op iedereen die een open hart had, iedereen die geloofde in Jezus Christus. Ben jij een aanbidder? Ben jij zoals een gerub? Ben jij iemand die de toegang tot God zal geven door aanbidding? Als jij begint te aanbidden, dan ervaar je Gods heerschappij in jouw leven. Als jij begint te aanbidden, zal je dat ervaren in jouw huwelijk. Zal je dat ervaren in jouw gezin, kinderen, kleinkinderen. Word een aanbidder. Word een aanbidder thuis, in de gemeente, jouw hele leven. Wees een aanbidder. Als jij te begint te aanbidden, komen de doorbraken. In de afgelopen 3 maanden heb ik Gods nabijheid zo enorm mogen ervaren. Ondanks alle strijd, alles wat er gebeurde rondom ons. Alan en ik, wij begonnen de Heer te aanbidden thuis. We hebben machtige aanwezigheid van God ervaren door alles heen. Gods bescherming door alles heen. Aanbidding, gemeente, aanbidding is de sleutel. Er zijn verschillende dingen die we hier vanochtend kunnen meenemen. Het is vandaag Pinksteren. We vieren de Pinkster, vieren de uitstorting van de Heilige Geest over alle gelovigen. Laat je vervullen met de Heilige Geest. Dat is iets, niet één keer iets. Laat je opnieuw elke keer weer vervullen met de Heilige Geest. Laat je leiden door de Heilige Geest. Als een wiel in een wiel. Als een wiel in een wiel. Heer, laat mij zijn als een wiel in een wiel. Zodat ik, waar ik ook heen ga, geleid wordt de Heilige Geest. Flexibel ben, niet halstarrig ben, niet koppig ben. Maar me laten leiden door Gods Geest. Er is geen schaduw van omkeer bij Hem. Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit. Waarheen de Geest van God hen ook maar dreef. En ze hoefden zich, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. Je hoeft je niet om te draaien. Gemeente, je hoeft je niet om te draaien. Sla de hand op de ploeg en kijk naar voren. Maak je geen zorgen. God heeft alles in zijn hand. Hij regeert en Jezus zit op de troon. Amen. Willen jullie met mij opstaan? Halleluja. Hele worship team, kom maar naar voren. Halleluja. We gaan de Heer aanbidden. We gaan Hem loven en prijzen. We heffen ons hoofd omhoog en we kijken naar Jezus. De auteur en de voltooier van ons geloof. Halleluja. Heilige Geest. Heilige Geest, Heer, raak ons aan, Heer. Heilige Geest, komt u langs zij. Halleluja, Heer. Heer, wij hebben u nodig als nooit van tevoren, Heer. Halleluja, Jezus. Heer, wij loven u, Heer. Jezus, wij prijzen u. Heer, wij loven uw heilige naam. Heer Jezus, we belijden u als Heer. Als koning van ons hart. Koning van ons leven. U zit op de troon. Heer, niet alleen op de hoogverheven troon. U zit op de troon van mijn leven. Troon van mijn hart. U bent koning, Heer Jezus. Heer, wij loven u, Heer. Wij prijzen u. Heer, samen met de cherubs en de serafs, Heer, willen we u aanbidden. En we zeggen, heilig, heilig, heilig is de Lord, Heer, God Almachtig. Heer, we aanbidden u, Jezus. Heer, we aanbidden u. O, Jezus, Jezus. Kom, Heilige Geest. Troost u, Heer Jezus. Richt ons op.